Welkom terug. Even een waarschuwing, dit is aflevering 11 van de Koude Oorlog en het is het tweede deel van ons hoofdstuk over Mao's China. U moet dus aflevering 10 hebben beluisterd om mee te zijn. Daarin zagen we Mao's grote sprong voorwaarts. En in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, was dit een epische catastrofe. De vorige aflevering was dan ook een serieuze boterham. Daarom beginnen we vandaag toch maar best met iets lichtvoetigers. Tijd voor de sport. Meer bepaald het wereldkampioenschap zwemmen. In 1966 wil Mao, dan al bijna 73 jaar, een plonsje wagen in de Yangtze, de Blauwe Rivier, de langste rivier van China. Hij wil laten zien aan zijn bevolking en ook aan de rest van de wereld dat hij nog kloek genoeg is om een wereldmacht te leiden. Volgens het Chinese Volksdagblad legt hij in 65 minuten 15 kilometer af. Dat is 3 keer op en af de Blauwe Rivier. De foto's van Mao die op het water dobbert zijn voor ons een grappig gezicht eigenlijk. En zijn partijofficieren die springen ook mee in het water en die vormen dan een soort van erehaag rondom hun grote leider. En als dat van die 15 kilometer op 65 minuten echt waar is, dan houdt Mao het wereldrecord zwemmen. Maar het leidt uiteraard geen twijfel dat het een mooi politiek schouwspel was van onze Chinese Michael Phelps. Vermoedelijk liet hij zich drijven op de sterke stroming. Ieder jaar wordt deze zwempartij trouwens nog herdacht op de Wuhan International Yangtze River Crossing Festival. Moest Mao het nog kunnen zien, hij zou trots zijn geweest. Elke minuut in onze podcastaflevering is kostbaar en ik vertel deze anekdote natuurlijk niet zomaar. De Chinezen aan het zwemmen krijgen en de hiermee gepaardgaande imago-boost past dan ook perfect in een andere radicale periode uit zijn bestuur. Nummer 2 dat we bekijken vandaag, de culturele revolutie. En die duurde van 1966 tot 1976, een dikke 10 jaar dus. Wat was die nu? Wel, officieel klonk het dat China gevaar liep om van het communistische pad af te wijken. En dat door toedoen van kapitalistische, traditionele en culturele elementen in de maatschappij. Nu, dat was de officiële uitleg, als u die al begreep. En officieus was het uiteraard om zijn bezoedelde reputatie na de grote hongersnood op te schonen. En ook om zich te kwijten van zijn rivalen, van tegenstemmen bij de oudere generatie, die binnenskamers al wel durfde te twijfelen aan zijn bestuur, maar dat openlijk niet durfde te zeggen. En met de culturele revolutie zette hij zijn nieuwe wapen in. De jeugd. De jeugd die de grote sprong voorwaarts niet had meegemaakt. Hij zette de jongere generatie op tegen de ouderen. Nu, Mao was niet aan zijn proefstuk toe met de culturele revolutie, want 10 jaar ervoor had hij ook al de zogenoemde, klonk ook zo prachtig, Laat 100 bloemen bloeien campagne, waarbij Chinezen zogezegd kritiek mochten uiten op het systeem. Hij nodigde de Chinese burgers uit om hun gal te spuien, maar eigenlijk was het één grote dekmantel om mogelijke slangen uit hun hol te lokken, zodat hij het land van tegenstanders kon zuiveren. Mao zelf die schrok van de felheid van de kritiek die hij kreeg en hij is dat nooit vergeten tot de culturele revolutie. Via een oproep op onze Facebookpagina zijn we met ons gesproken dagblad in contact gekomen met twee Chinezen die tieners waren tijdens de culturele revolutie. En we hebben hen uiteraard gevraagd naar hun herinnering aan deze ophefmakende periode. U heeft het misschien al gemerkt, we doen dat wel graag, ooggetuigen aan het woord laten. Op die manier begeven we ons dan op het terrein van de mondelinge geschiedschrijving. Het heeft enorm veel voordelen om op die manier boekenwijsheid aan te vullen met verhalen van mensen. En het emotionele aspect is dan ook verpletterend. Het is ook een toegankelijke manier om terug te gaan naar het verleden. U herinnert het zich misschien als grootvader vertelt over de Tweede Wereldoorlog, hangen we ook aan zijn lippen. Anderzijds moeten we ons er bij mondelinge bronnen altijd bewust van zijn dat het individuele er ook voor zorgt dat dit de herinnering en visie zijn van deze ene persoon. En idealiter is dit pas wetenschappelijk als we mensen kunnen interviewen van alle afkomsten en alle generaties om een zo divers mogelijk ervaringenpalet te krijgen. Herinneringen zijn natuurlijk nooit een volledig realistische weergave van het verleden en de emotionele beleving van het alledaagse leven is tegelijk ook een valkuil. En bovendien is de herinnering ook gekleurd door het heden. Vandaag luisteren we eerst naar Wang Liling. En deze mevrouw Wang werd geboren in 1956 als derde kind in een arbeidersgezin in Luoyang, provincie Henan.
Ik zat in het zesde leerjaar toen de culturele revolutie begon. Ik herinner me grote posters en affiches op de muren waarop stond dat alle bazen of eender wie die geld of macht had, moest aangepakt of heropgevoed worden. Ze moesten zich dagelijks verontschuldigen voor hun egoïsme en hun macht. Ik was toen ook klasverantwoordelijk en ik herinner me dat er ook een poster op de muur hing met mijn naam erop. De spirit was het gewone volk tegen eender wie die uitblonk.
Studenten werden ingeschakeld om hun docenten en proffen aan te klagen, gewapend met het zogenoemde rode boekje. Dat was een klein boekje met zo'n dikke 400 van Mao's spreuken erin en met een oplage van naar schatting 5 tot 6,5 miljard. Het terroriseerde de Rode Garde. Dat waren de studenten die Mao en Maoïsme moesten beschermen, een soort van privéleger. Iedereen van de oudere garde door ze van contra-revolutionaire bourgeois-ideeën te beschuldigen. Bij elke gelegenheid werd er urenlang uit de citaten van voorzitter Mao Zedong, zoals het officieel heette, geciteerd. En op propagandaposters werd het op de duur zelfs vaker afgebeeld dan Mao zelf, ja, omdat elke Chinese burger ermee werd afgebeeld. Het rode boekje was op maat gemaakt om perfect in de borstzak van een militair uniform te passen. Enkele citaten misschien uit het rode boekje, zoals het dan officieus en door het Westen werd genoemd.
De Chinese Communistische Partij is het hart van de Chinese revolutie en haar principes zijn gebaseerd op het Marxisme-Leninisme. Het is belangrijker zich voor de partij en de massa in te zetten dan voor het eigen persoonlijk belang. Het is belangrijker aan andere mensen te denken dan aan jezelf. De atoombom is een papieren tijger. Verschrikkelijk om naar te kijken, maar niet zo sterk als het lijkt. Doe nooit iets waarvan je wenst dat het onbekend blijft. Leren is tegen de stroom inroeien. Wie niet leert, drijft af. Het volk en het volk alleen is de drijvende kracht die wereldgeschiedenis maakt.
We zullen hier maar ophouden met eruit te citeren. Het is geen zins onze bedoeling om u ook te brainwashen, maar letterlijk iedereen, van ambtenaren en boeren tot soldaten en intellectuelen, moest zijn dagelijkse activiteiten regelmatig onderbreken om de citaten van Mao te lezen. Er werden bovendien miljoenen van het boekje in meer dan 100 talen verspreid naar het buitenland. Je kon het dus ook in het, laten we zeggen, Swahili lezen. Ik heb het opgezocht. En ik heb het hier ook zelf liggen bij mij thuis in het Nederlands. Het wordt gewoon in de boekhandel verkocht. Tussen ons gezegd en gezwegen, ik heb het eigenlijk eerder gekocht uit historische curiositeit. Ik heb het nooit echt gelezen. Ik vind het nogal veel van hetzelfde. En leer dan maar eens van buiten trouwens.
Mijn vader is nooit naar school geweest en hij kon ook niet lezen. Ik las dagelijks voor uit het rode boekje, totdat hij het uiteindelijk helemaal uit zijn hoofd kende. Iedereen was trouwens verplicht het rode boekje uit het hoofd te kennen. Het gewone volk, zoals mijn gezin, had uiteindelijk niet zoveel last van de culturele revolutie. Wij werden gespaard van alle folteringen.
Een tweede getuige die we hebben leren kennen is Wen Jiangguo. En meneer Wen die werd geboren in 1954 in de havenstad Tianjin. Hij was het tiende kind van een man die in totaal 11 kinderen had en 3 vrouwen. Hoe meer vrouwen doen, hoe meer aanzien. Nu, de moeder van meneer Wen was de jongste van de 3 en zij kreeg 6 kinderen. Meneer Wens familie is echt verstrengeld met de Chinese geschiedenis. Het is bijzonder fascinerend om te lezen. Want zijn vader was een belangrijke generaal, een groot grondbezitter, een handelaar, boekhouder, maar ook tegelijkertijd de rechterhand van niemand minder dan Zhang Zuolin. Wie was nu Zhang Zuolin? Voor de meesten onder ons misschien niet bekend, maar in China een grote naam. Hij is namelijk een van de krijgsheren die China bestuurde en dat was in de jaren 20. Ik zal voor u anders nog eens één keer de politieke chronologie van China overlopen. In de jaren 20 werd het grondgebied dat wij China noemen bestuurd door enkele krijgsheren, waaronder dus Zhang Zuolin. Maar in 1925 kwam de Kuomintang aan de macht. Dat waren de nationalisten. We bespraken ze vorige keer al van Chiang Kai-shek. De Tweede Wereldoorlog die begon voor China al in 1937. En dat was toen de Japanners grote delen van het land begonnen te bezetten. Zowel de Kuomintang, de nationalisten, als de communisten hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog heftig verzet geboden tegen de Japanners. Maar na 8 jaar Japanse bezetting kwam in 1945 de Kuomintang opnieuw aan de macht. En zij kwamen dan heel goed overeen met het Westen, de Verenigde Staten. Maar in 1949 werden ze met z'n allen verdreven naar Taiwan met de communistische revolutie. Nu terug naar krijgsheer Zhang, voor wie de vader van meneer Wen dus werkte. Die had in de jaren 20 zijn machtsbasis in Mandsjoerije, rond Beijing. Maar in 1928 kwam die om het leven in een treinaanslag door de Japanners, die in die periode al probeerden hun macht uit te breiden in Mandsjoerije. Zhang stierf in de armen van de vader van meneer Wen. Waar wil ik nu naartoe met dit historische intermezzo? De familie van meneer Wen is een belangrijke Chinese familie, een machtige familie ook. En deze familie heeft duidelijk alle redenen om heropgevoed te worden dus.
Ik kwam uit een gezin van de hoogste rang. En wij werden dan ook hardhandig aangepakt door de Rode Garde. Mijn vader was iemand met macht, aanzien en geld. Al onze bezittingen, gronden, huizen, fabrieken en winkels werden afgenomen. Natuurlijk ben ik nummer 10 van zijn 11 kinderen en heb ik zijn echt welvarende periode niet meer meegemaakt. Maar ik ken de verhalen wel van mijn oudere broers. In mijn jeugd waren we eigenlijk al arm en woonden we met ons zessen in een klein huis in Tianjin, het enige wat mijn vader mocht houden. Mijn vaders eerste vrouw was al met haar 5 kinderen gevlucht naar Taiwan. Ik herinner mij verhalen van vrienden die in een te groot huis woonden, dat ze een deel van het huis dichtgemetst hebben, zodat ze kleiner zouden wonen. Mijn vader mocht elke ochtend de straten gaan poetsen. Mijn oudste broer werd verbannen naar Xinjiang om daar bij de boeren heropgevoed te worden.
Alles wat nog maar verwees naar vroeger, en hier komen allemaal aanhalingstekens, oude ideeën, oude cultuur, oude gewoonten en oude gebruiken, het moest eraan geloven. De 9 vijanden van de staat waren volgens Mao de volgende. Ten eerste landeigenaren. Ten tweede slechte elementen. Ten derde contrarevolutionaire. Ten vierde rijke boeren. Ten vijfde rechtse mensen. Ten zesde verraders. Ten zevende buitenlandse agenten, spionnen dus. Ten achtste kapitalistische profiteurs. En last but not least de intellectuelen. Dit zijn natuurlijk allemaal stuk voor stuk vage termen waarmee succesvol een heksenjacht kon worden ontketend op de bevolking. Mensen verklikten anderen, met wie ze al even een openstaande rekening hadden misschien. Kinderen bespioneerden hun ouders. De culturele revolutie die reed families en vriendenkringen uit elkaar. Het geloofssysteem werd vernietigd, zodat enkel het Maoïsme kon worden gevolgd. Eén grote beeldenstorm op het eeuwenoude Chinese erfgoed kon beginnen. Het is de nachtmerrie voor elke historicus. Oude boeken werden verbrand, musea werden geplunderd en religieuze tempels gesloopt. Antieke porseleinen vazen, eeuwenlang het exportproduct bij uitstek, die waren nu illegaal om te bezitten en die werden dan maar door de eigenaars zelf aan scherven geslagen uit schrik om ermee betrapt te worden.
De culturele revolutie heeft naar mijn mening heel veel vernietigd van de traditionele Chinese cultuur. Dit is iets wat voor altijd verloren is, wat ik persoonlijk heel jammer vind. Het klasseverschil werd zodanig doorgedrukt dat er veel gezinnen en relaties kapot zijn gegaan. Leerlingen die hun leraren hebben aangegeven, vrouwen die hun mannen hebben aangegeven en andersom. Kinderen die hun eigen ouders heropvoeden of straffen omdat ze van hogere komaf zijn. Er was geen respect meer, wat zo belangrijk was in de Chinese cultuur.
Nog een opvallende periode. In 1968 ontstond er ook heel kort een mango-manie in China. Mao ontving in dat jaar uit Pakistan als diplomatiek geschenk een mand verse mango's, een vrucht die men in China niet heeft. En als symbolische daad liet hij het exotische fruit aan een groep arbeiders bezorgen. En hiermee ontstond een soort van secte. De vrucht werd niet alleen niet opgegeten, dat deed je niet, het werd vereerd als een symbool van de goddelijke liefde van de leider. De mango's werden voorwerpen van aanbidding en er werden wassen en plastic mango's gemaakt. Afbeeldingen van de exotische vrucht die verschenen op posters, op textielontwerp. De mango werd geprezen in gedichten en aanbeden op altaren. Mensen poseerden op foto's naast mango's. Boeren vochten om een mangobeeld, maar ze hadden er nog nooit één geproefd. Het klinkt voor ons enorm buitennissig allemaal, en dat is het ook. Maar het is een heel interessant voorbeeld van religie of een soort van cultus die in deze periode ontstaat van onderaf. Oké, wat gebeurde er nog? Straten kregen allemaal nieuwe namen, revolutionaire namen. Rood werd bovendien het nieuwe groen en sommige rode gardisten die stelden daarom voor om het rode stoplicht te veranderen naar een startlicht. In die zin dus dat auto's dan mochten doorrijden bij rood licht, want dat is toch de kleur van het communisme. En het groene licht werd dan het stoplicht. Ja, nog zo'n voorbeeld. Dit voorstel werd nooit door de overheid overgenomen, maar ook dit is exemplarisch voor deze tijd.
Ik was zeker bij de rode garde. Ik had een rode armband rond mijn bovenarm en we droegen allemaal dezelfde uniformen. Iedereen moest bij de rode garde. Op school moesten we elke dag eerst uit het rode boekje lezen vooraleer de lessen begonnen. En regelmatig waren er ook biechtmomenten voorzien op school waarin we moesten opbiechten wat we niet volgens het rode boekje hadden gedaan.
Ik mocht niet zoals vele klasgenoten bij de rode garde, omdat ik uit een fout gezin kwam. Ons huis is de Rode Garde ook meerdere keren komen leeghalen. Mijn moeders juwelen en bontjassen, onze kostbare meubelen, schilderijen, alles wat ook maar een beetje waarde had. We mochten niet rijk zijn. We mochten ook niet naar de Unif. We zijn van naam veranderd, zodat we niet zouden opvallen, om uit de problemen te blijven.
Ouders, professoren, journalisten, leerkrachten en anderen, vooral de intellectuele elite, die moesten spitsroede lopen. Ze waren het mikpunt van marteling, opsluiting in heropvoedingskampen en zelfs executie. Soms was het dragen van een bril genoeg om uitgemaakt te worden voor een intellectueel, de stinkende negende pest, de negende vijand van het volk. En die intellectueel die moest dan vervolgens met een schrijfmachine rond de nek gebonden door de straten een publieke walk of shame wandelen. Telefoongesprekken werden voortaan geopend met de woorden: lang leven voorzitter Mao, mogen het 10.000 jaar worden. Ook werden 16 miljoen stadsjongeren, eigenlijk vooral rode gardisten die Mao, nadat ze hun taak hadden vervuld, niet meer nodig had of sterker nog zelfs een gevaar zouden kunnen gaan vormen, naar het platteland gestuurd om daar te gaan leren boeren. De huidige president en partijleider van China, over wie ik het eerder al had, Xi Jinping, is een van deze stadsjongeren. Als 15-jarig manneke werd hij naar een dorpje gestuurd om daar varkens te kweken. De slotbalans van deze poging om China van reactionaire elementen te zuiveren? Tussen de 750.000 en de 3 miljoen slachtoffers. Voor vele mensen die het hebben meegemaakt, was het één grote nachtmerrie. De culturele revolutie eindigde met Mao's dood in 1976. Het land kon zo wonden likken. De culturele revolutie had een gat van 10 jaar geslagen in het onderwijs. Scholen en universiteiten waren kort en klein geslagen. En de culturele revolutie liet ook een generatie onopgeleide jongeren achter. Op de lange termijn was ook deze campagne dus rampzalig. Per 50ste verjaardag, zal ik maar zeggen, van de culturele revolutie, dat is 4 jaar geleden, in 2016, bleven de Chinese media aanvankelijk erg stil erover. Maar dit stilzwijgen werd dan toch uiteindelijk doorbroken door de officiële Volkskrant. En zij schreven het volgende: wij zullen ons nooit meer veroorloven dat een fout als de culturele revolutie zich herhaalt. De periode van de culturele revolutie werd ook een complete vergissing in theorie en praktijk genoemd. We gaan naar het laatste deel van onze aflevering. In ons grotere verhaal van de Koude Oorlog is het dus van belang om mee te nemen dat het China van Mao compleet zijn eigen weg opgaat en de facto niet echt tot het communistische blok gaat behoren. We noemen dit ook wel het rode schisma, de geleidelijke rode scheur tussen China en de Sovjet-Unie. Vanaf 1956 de destalinisatie, hè, maar openlijk vanaf 1961. Dit leidde dan, opvallend genoeg, tot een toenadering tussen China en de Verenigde Staten. En dat is opvallend, want zij hadden Mao's staat al sinds de stichting in 1949 geweigerd te erkennen. Die toenadering tussen de Amerikanen en de Chinezen ging op en af. Bijvoorbeeld wanneer de Vietnamoorlog uitbreekt in 1955, zou China de Noord-Vietnamezen gaan steunen door wapens en arbeiders te sturen, uiteraard zwaar tegen de zin van de Amerikanen. En in 1964 liet China tot ieders verrassing een atoombom tot ontploffing brengen. Vanaf 1968 trok de Volksrepubliek China stilaan haar handen af van het conflict in Vietnam om zich voor te gaan bereiden op een clash met de Sovjet-Unie. Vanaf dan konden de banden met de Verenigde Staten ook echt verder worden aangehaald. De NAVO-landen dus spelen het communistische blok uit elkaar. China kreeg zelfs militaire technologie. Een bekend, maar vooral ook plezant voorbeeld van deze nieuwe sfeer in de internationale relaties is wanneer China het nationale tafeltennisteam van de Verenigde Staten uitnodigt om een vriendschappelijk potje pingpong te komen spelen tegen de Chinese ploeg. En dat was ten tijde van het wereldkampioenschap in Japan. Mao betaalde alle onkosten van de spelers en zij waren de eerste Amerikanen die de Volksrepubliek China mochten bezoeken. Vanaf dan lag de weg open naar betere betrekkingen met de Amerikanen met als kers op de taart een presidentieel bezoek van president Nixon samen met zijn vrouw Pat in 1972. Mij doet het denken aan die fantastische scène uit de film Forrest Gump. Misschien kent u die wel. Ze zenden ergens in China de maanlanding uit op tv in een Chinese ruimte. Maar iedereen zit gebiologeerd te kijken naar iets anders. Forrest, die volop zichzelf aan het uitleven is aan de pingpongtafel.
I thought I was going back to Vietnam. But instead they decided the best way for me to fight the communists was to play ping pong. So I was in the special services.
Een paar jaar later wordt hij dan uitgenodigd om tegen de Chinese ploeg te gaan spelen. En bij de aandoenlijke Forrest, die niet weet dat hij getuigenis van geschiedenis, klinkt het dan als volgt.
Somebody said world peace was in our hands. But all I did was play ping pong.
Het wordt ook echt pingpongdiplomatie genoemd. En die pingpongdiplomatie is een staaltje realpolitiek van de zuiverste soort. Realpolitiek, zo noemen we de houding waarbij je je ideologie eigenlijk kan doorslikken, even opzij kan zetten, door op de lange termijn naar wederzijdse baten te gaan kijken. En in dit geval is het dus niet zozeer uit supergrote sympathie voor China, maar het is uiteraard ook om de Sovjet-Unie dwars te zitten tijdens volle Koude Oorlog. En ook om de Vietnamoorlog stilletjes aan te stoppen. Dit is het begin van China op het internationale toneel. Een hele belangrijke opening, waarvoor Richard Nixon door de geschiedschrijving misschien niet genoeg wordt erkend. Ik weet het eigenlijk niet goed. Zoals we volgende keer zullen zien, eindigde die zijn presidentschap in een moeras van schandalen. Iedereen is sterfelijk, zelfs de grote roerganger Mao. Op 15 september 1976 deed de United Press als volgt verslag van het verscheiden van de grote leider. Hij had zijn proletarische jas aan de wilgen gehangen. Hij was dood. En zoals het een totalitaire dictatuur betaamt, wilden ontelbare rode gardisten afscheid nemen van zijn stoffelijk overschot.
Recalling their unforgettable struggle in the great proletarian cultural revolution, Red Guards pledged to carry on the revolutionary rebel spirit, to be forever loyal to Mao Zedong thought and fight resolutely against Deng Xiaoping's counter-revolutionary revisionist line and against capitalist rulers in the party. They vowed to defend Chairman Mao's revolutionary line and strive for the realization of communism all their lives.
In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waar China, de Volksrepubliek China, op dat ogenblik een permanent zitje had, werd een minuut stilte gehouden, waarna de toenmalige secretaris-generaal, de Oostenrijker Kurt Waldheim, volgende woorden sprak.
Thank you.
Mr. President, I wish to associate myself with the sentiments which have been expressed by you on the death of Chairman Mao Zedong. I have already conveyed my sympathy and condolences to the Premier of the State Council of the People's Republic of China. Chairman Mao Zedong was a truly historic figure of our time, who dedicated his whole life to the building of a new China. He was a beloved leader of his people. He was both a thinker and a man of action, and his success in making a reality of the vision, which is embodied in his thought and his writings, is unique in history.
Mao is voor mij altijd een held geweest en zal het ook altijd blijven. Zonder hem is er nooit een Volksrepubliek China geweest. Zonder Mao hadden we ook nooit de Japanners in die 8-jarige oorlog verslagen. Hij was een politicus, een militair strateeg, een filosoof en een fantastische dichter. Een genie, een echte leider van het volk. In mijn jeugd werd er uiteraard dagelijks over hem gecommuniceerd. Ik ken zijn boek nog steeds uit het hoofd. Ik durf ook zeggen dat bijna iedereen van mijn generatie Mao beschouwt als een van de grootste helden. Ook na mijn migratie naar het Westen is er niet veel veranderd aan mijn visie en mening over Mao. De dag dat Mao gestorven is, hebben we allemaal gehuild op het werk. Ik heb die dag ook niet gegeten.
In mijn ogen heeft Mao een zeer belangrijke rol gespeeld in het hervormen van China. Voor Mao was China enorm verdeeld. Hij is erin geslaagd om zo'n groot land te herenigen, maar op een zeer rigide manier, als een dictator. Hij was inderdaad een genie. Hij had veel talenten, maar hij was niet perfect. Hij heeft ook veel fouten gemaakt door zijn zeer ouderwetse manier van denken. Maar het werkte wel en het volk hield van hem. In zekere zin heb ik veel respect voor hem. Ook mijn vader respecteerde hem, hoewel hij alles heeft verloren onder Mao's regime. Historisch gezien is Mao erin geslaagd om China groot te maken zoals het nu is. En ik ben er ook trots op om Chinees te zijn en China te zien groeien.
Zoals u hoort, Mao's overlijden werd en wordt door velen betreurd. En toch, hij leidde een totalitaire dictatuur van de soort die we voor de rest alleen maar kennen van Nazi-Duitsland of de Sovjet-Unie onder Stalin of Noord-Korea. Maar het was nota bene veel later ook dan die eerste twee. Mao heeft Stalin meer dan 20 jaar overleefd. Wanneer Mao stierf, werd de Bende van Vier, zoals het heette, gearresteerd. En dat was het kerncomité van de culturele revolutie eigenlijk, waaronder zelfs Madame Mao, Jiang Qing. En dat is het symbolische einde van de culturele revolutie. Ondanks Mao's wens om gecremeerd te worden, besliste de partijleiding om Mao's lichaam te mummificeren. In mei 1977 was zijn mausoleum af. Je kan het vandaag nog steeds bezichtigen, gratis, op het Tiananmenplein in een kristallen kist. Vergelijk het een beetje met wat ze met Lenin hebben gedaan op het Rode Plein. Verwacht je wel aan eindeloze wachtrijen aan bezoekers. En voor je het weet ben je ook terug buiten het mausoleum, want stilstaan is er verboden. Een leider onder wiens bestuur 60 tot 70 miljoen slachtoffers vallen, die kan dus nog steeds worden vereerd. Ik geloof dat men in China niet dezelfde fout wil maken als in de Sovjet-Unie, waar volgens de Chinezen de eenheid vervaagde van zodra de massaverering voor Stalin wegviel. Vandaag blijft de Mao-cultus verder leven, maar dan vooral op het platteland. Ook al wordt die vereering ook wel wat bestreden door de autoriteiten, Mao's geboortedorp is een soort van Chinees Scherpenheuvel. Met een bronzen beeld van de leider van maar liefst 6 meter hoog en ben je op zoek naar Mao, theekopjes, postzegels, munten, aanstekers zelfs, dan is Shaoshan jouw plek. Verder kom je Mao ook tegen in het straatbeeld, op posters en pins en natuurlijk ook op die beroemde grote afbeelding op het plein van de Hemelse Vrede. En laten we niet vergeten dat zijn portret nog steeds op alle UN-bankbiljetten staat. Wat mij altijd heeft gefascineerd als ik lesgeef over China of als ik erover lees, of er een documentaire over zie of gezellig deze podcast maak, wij kunnen hierover praten, openlijk, de westerse studies die bestaan, maar 1,3 miljard Chinezen kan dat niet vandaag. En dat is een substantieel deel van de wereldbevolking. Ik zou ze geen eten willen geven. In China wordt wel degelijk over Mao gepraat, maar enkel in verheven termen. Elke kritiek op de man is uit den boze. Kritische stemmen in China worden vakkundig de mond gesnoerd. De huidige president van China, Xi Jinping, is een neo-Maoïst. Dat waren vele klinkers na elkaar, zeg dat maar eens 10 keer vlug achter elkaar. En onder die president wordt er opnieuw een cultuur van zelfverheerlijking geïnstalleerd. In 2017, dat was ook bij ons groot nieuws, op het 5-jaarlijkse partijcongres van de Communistische Partij, zijn zijn gedachtegoed en naam opgenomen in de grondwet van de partij. En dat was een eer die alleen maar Mao te beurt was gevallen. Xi Jinping is de machtigste Chinees sinds de dictator. Een paar jaar later liet een grondwetswijziging de Chinese president toe om levenslang aan de macht te blijven. Ik vind het wel heel interessant met de casus Wit-Rusland waar we mee begonnen waren. Nu, die wetswijziging is met 99,8% van de stemmen aangenomen. De meeste historische sites of tempels die je in China bezoekt vandaag zijn reconstructies. Ik heb hier in mijn handen een souvenirtje dat een vriend van mij ooit eens heeft meegebracht uit Beijing. De Shardbox, de scherfendoos, is een project dat halfweg de jaren 80 is opgericht. Het maakt van verzamelde porseleinscherven uit de periode van de culturele revolutie nu nieuwe doosjes. Ik heb hier dus Chinese geschiedenis voor mij liggen. Of ja, ik kies er toch zeker voor om te geloven dat het authentiek is. Het is een beetje zoals katholieke reliquieën misschien. Van de Berlijnse muur zijn er online en offline zoveel stukjes te koop dat als je ze samenplakt, dat je misschien wel 5 middelgrote Duitse steden kan ommuren. Maar ja, dit is sowieso authentiek. Nog eens merci, Stefan. Ik weet dat je aan het luisteren bent. Goed, we zijn er voor vandaag. Hopelijk vond u het een beetje interessant. Ik heb nog enkele leestips voor u. Zelf ben ik geïnteresseerd geraakt in Chinese geschiedenis toen ik in het middelbaar Wilde Zwanen las van Yung Chang. En dat is een autobiografisch verhaal. Het is eigenlijk een heel overzicht van de 20e eeuw, de Chinese 20e eeuw, in de ervaring van de grootmoeder, de moeder en de schrijfster zelf. Ik heb het later nog eens voor een tweede keer gelezen, maar als 18-jarige vond ik het ongelooflijk hoe China in de 20e eeuw zaken meemaakte in een periode die ik zelf associeerde met de babyboomgeneraties, de Beatles, Woodstock, het Westen eigenlijk, hè, enzovoort. Yung Chang heeft samen met haar echtgenoot en historicus trouwens, John Halliday, ook een biografie geschreven getiteld Mao, het onbekende verhaal. Een andere auteur die ik zeker wil aanraden is de sinoloog Frank Dikotter. Ik vermeldde hem eerder al. Hij is van afkomst een Nederlander, maar vandaag is hij professor moderne Chinese geschiedenis in Hongkong. Hij schreef werken als Mao's massamoord, over de grote sprong voorwaarts en ook over de culturele revolutie. Aanvankelijk wilde professor Dikotter ook een bijdrage leveren aan ons gesproken dagblad. We hadden zelfs al gecorrespondeerd, waarvoor ik hem nog altijd heel erkentelijk ben. Maar toen begin juli de nieuwe veiligheidswet van kracht werd in Hongkong, die China alle slagkracht geeft om dissonante noten te bestraffen, was het spijtig genoeg helemaal niet meer zo vanzelfsprekend om samen te werken met een westerse podcast. Iedereen die de actualiteit volgt, die weet dat het politieke klimaat in Hongkong vandaag bijzonder penibel is. We vinden het uiteraard bijzonder jammer, maar we willen ook niemand in gevaar brengen omdat ze heulen met buitenlandse machten, zoals het volgens die wet wordt genoemd. Voor hun bijdrage bedanken we Nico van Minxel om de fragmenten van Mao in te spreken, maar ook onze twee getuigen van de culturele revolutie, Wang Liling en Wen Qianguo. Het zijn pseudoniemen en hun getuigenissen werden respectievelijk ingelezen door Hilde de Bruin en Jan Gooivaarts. Ikzelf was Jonas Goosenaerts en ik bedank collega-historicus Benjamin Gooivaarts voor de hulp bij de inhoud van deze aflevering en ook Filip Veekmans voor de fantastische montage. Laat gerust van u horen via onze Facebook- of Instagram-pagina en verspreid u alsjeblieft het woord als u onze podcast weet te smaken. Weet ook dat u op elk podcastkanaal waarop u onze podcast beluistert een aantal sterren, een rating, een review kan achterlaten en we zouden u natuurlijk ook heel dankbaar zijn als u dat deed. Afsluiten doen we vandaag met Revolution, een song van de Beatles uit 1968. John Lennon heeft achteraf gezegd dat hij de tekst van het lied liever toch niet had opgenomen. En dan heeft hij het vooral over één zin over Mao. Goed luisteren dus. Het was niet Lennons bedoeling om Mao neer te halen. Hij heeft nadien positieve opvattingen over Mao geuit, wat dan ook weer kritiek opleverde. Een mens kan eigenlijk nooit goed doen. Beste luisteraars, graag tot volgende keer. I want to change the world. You say that it's just evolution. Well, you know, we all want to change the world. If you talk about destruction, don't you know that you can count me out? You know it's gonna be alright. It's gonna be alright. Don't you know it's gonna be alright, alright. You say you change the Constitution. Well, you know we all wanna change it. You tell me it's an institution. Well, free your mind instead. If you go carrying bitches a jamming now, you ain't gonna make it with anyone anyhow. You know it's gonna be alright. Don't you know it's gonna be alright?